Gemeente, de kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 voor dominee Gea van der Brink. Zondag 18 januari om 9:30 dominee A.A.F. van der Weg en om 16:00 dominee W.J.C. van Blijderveen. Let op de afwijkende tijdstippen. Donderdag 15 januari is er Bijbelavond. Dr. Anders Ensing van de Voet hoopt met ons na te denken over christelijke assertiviteit. Allen hartelijk welkom. De aanvang is om 8:00. Voor alle data geldt Deo Valente. Wat de collecte betreft, de eerste collecte zal bestemd zijn voor de Stichting Internationaal Kinderevangelisatiegenootschap. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn wij uw huis en tempel zangen. We willen samen gaan zingen Psalm 84, het eerste vers.
Thank you.
Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 25, het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Derde vers van Psalm 25. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ik ben een ijverig God die de misdaad en vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem, verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En een tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2. En we lezen de versen 39 tot en met 52. Benoemde u Lucas 2, vanaf vers 39 tot en met vers 52. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden ze weer naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen daar voleindigd hadden, toen ze weer keerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen ze een dagreis en zochten hem onder de familie en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden ze weer naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden van de leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie uw vader en ik heb u met angst gezocht. En hij zei tot hen: Wat is het dat ge mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En ze verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in groot en in genade bij God en de mens. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Jezus als 12-jarige in de tempel. Daar zal het vanmorgen over gaan in de prediking. En als kerntekst lees ik u de versen 40 en 41. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, herstel vers 40 en 41. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, wie zijn wij dat wij vanmorgen samen in uw huis mogen zijn? Hoeveel zijn er niet die de afgelopen week begonnen zijn en er niet meer zijn? Wat zijn we opgeschrikt door vreselijke aanslagen, waarbij zoveel mensen het leven lieten. En heren, wij horen in dit alles uw voetstappen. En geef dat ook deze dienst ertoe mag bijdragen, dat wij gereed zullen zijn als u terugkomt op de wolken van de hemel, als u ten oordeel komt om af te rekenen met allen die u en uw volk gram zijn en al uw liefhebbers verzameld zullen worden als koren in de schuren. En Heere, mogen wij hier en nu weten dat wij tot het volk mogen behoren dat het geklank kent. En dat leert u ons door uw woord en geest. En daartoe laat gij uw woord ook uitgaan, opdat dat woord niet alleen gehoord zal worden, maar ook verstaan met het hart en gehoorzaamd zal worden. Heren, schenk ons dan, zowel in spreken als in luisteren, de bediening van uw Heilige Geest. En dan mogen wij heel in bijzonder wel bidden voor hen die u nog niet kennen, die bang zijn om u te ontmoeten, omdat zij u niet kennen. Terwijl u zegt, dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. O, waar die kennis gemist wordt, is het zo allernoodzakelijkst dat wij geleerd worden. En daarom, Heer, maak ze uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer ze hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden bent, opdat wij onze treden in uw voetsporen mogen zetten. En dan in het bijzonder van hem, die ons vanmiddag als 12 jaar, of vanmorgen ons als 12-jarige voorgaat. En dan worden ook onze kinderen hartelijk genodigd om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus, die kind geweest is, kleuter, ook de rijpere leeftijd zelf in de kernen ondergaan, opdat hij in al onze benauwdheden benauwd geweest zijnde, ons ook in alle omstandigheden van het leven te hulp zou kunnen komen. O, we doen geen vergeefs beroep op u, ook niet als kind, ook niet als puber of als volwassen jongere. Maar u bent ook die God die in Christus Jezus uw milde handen en uw vriendelijke ogen uitstrekt naar de ouders en de ouderen, ja, de oudsten ook onder ons. Ook al getuigt ons hele leven tegen ons. We hebben zojuist uw wet gelezen. En ach, dan staan we schuldig voor u allen zoals we hier zijn. Maar dan ook dat bidden pleit op uw milde handen en vriendelijke ogen die van eeuwigheid bij u zijn. In die belijdenis van zonde. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Ach Heer, en dat heeft zich alleen maar opgestapeld bij het klimmen der jaren. Ook als we oud zijn geworden, houden we niet op met zondigen. En dan is het zo nodig dat ons hele leven bedekt wordt door de bedekkende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Om het nu te mogen geloven, door het zien op hem, dat hij al onze zonden heeft weggenomen. Ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang heb te strijden, en hij mij zijn gerechtigheid schenkt, zodat ik mag weten voor u te kunnen bestaan, om Jezus wil. Geef ook uw kinderen teerkost op de weg van morgen, Heere. Ach, u kent ons geestelijk leven. U weet waar de kudde is gelegerd. En geeft aan een ieder zijn of haar bescheiden deel nadat we nodig hebben. O Heere Jezus, laat ons één zijn in het schuilen onder uw vleugelen, gebruikmakend van uw diensten, waar u het zelf gezegd hebt. De Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Heere, maak het wel vanmorgen in spreken en in luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Geef ons een gezegende, ongestoorde dienst, tot eer van uw naam en tot zegen van ons persoonlijk leven. Uit genade. Amen. U mag uw gaven geven, de doeleinden zijn u bekendgemaakt en we willen samen gaan zingen van Psalm 122, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, wie kinderen van de Heer heeft gekregen, zal het ook wel eens overkomen zijn dat u een van uw kinderen kwijt was. Hij of zij kwam niet thuis. Het was al lang donker. De afspraak was voor 6:00 thuis. En het is inmiddels al 7:15. Dan komt het hele gezin in actie. De een gaat op de fiets zoeken, de ander met de auto. Een vierde belt de nodige vrienden en bekenden. Kortom, verontrusting alom. En nog veel meer angst en vrees is er wanneer er plotseling een kind kwijt is in de omgeving van water. Je hebt dat kind nog net bij je gehad en ineens is het spoorloos. Paniek, angst en als het even te lang duurt, radeloosheid. En we voelen het als ouders allemaal aan wat het kwijt zijn van een kind met je doet. Nou, zo loopt het feest van het Pascha af voor Jozef en Maria. Zij raken Jezus kwijt. Waarschijnlijk is Jezus al meerdere keren mee naar Jeruzalem geweest om het Pascha te vieren. Zo staat het er in vers 41. Jozef en Maria reisden er elk jaar naartoe. En wat een heilige vreugde zal er geleefd hebben in het hart van Jezus, nu hij mag opgaan naar Gods huis. Opgaan naar Gods huis, zoals het zo prachtig verwoord is in Psalm 42. Met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Jezus heeft het werkelijk mogen praktiseren. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's God gewijde top. En dan zie ik hem zomaar die stad binnenlopen met zijn vader en moeder. En dan hoor ik dat prachtige stemmetje boven al die kinderstemmen uitklinken. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En dan hoop ik echt van harte dat wij allemaal, zoals we hier zitten vanmorgen, iets van dat verlangen naar de ontmoeting met de Heer mogen kennen. We zijn natuurlijk niet vanmorgen voor niets begonnen met Psalm 84, waarin dat zo heerlijk wordt verwoord. En als dat nou de tonen van je hart zijn. Hoe lieflijk zijn mij uw woning. O Heere der Heerscharen. En dan bent u maar vooruit. Dan zijn we begeerig. En dan bezwijkt onze ziel van verlangen naar de voorover des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dat hoort tot het leven der genade. Dat is een voornaam kenmerk. Je raakt zo betrokken op God. Je wordt, ja, geleid door woord en geest. En het is die Heilige Geest die ons als het ware trekt naar zijn huis toe. En dan is het heerlijk om je plekje in Gods huis te mogen innemen. Nou, als wij als zondige mensen al zo verlangen naar de ontmoeting met de Heren in zijn huis, hoeveel te meer, kunnen we toch wel zeggen, zou deze 12-jarige Jezus verlangd hebben om met zijn vader in vaders huis te verkeren. Nou, zoals gezegd, hij is op weg naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. Het voornaamste feest van de Joden, Pascha of Pesach. En dat feest, dat verwijst naar het wonder van de verlossing uit Egypte. Hoe dat volk der Joden onder de dreiging van de massale vernietiging, de holocaust als het ware, door de Heer op wonderlijke wijze in vrijheid is gesteld. Door de Rode Zee heen. Maar voor de uittocht werden allereerst geborenen van de Egyptenaren van mens en dier gedood door de engel des verderfs. Alleen als de Joden naar het bevel des Heren een paaslam hadden geslacht, En het bloed hadden gestreken aan de bovendorpen en de zijposten van de deuren. En de engel zag dat bloed. Dan ging de engel des verderfs aan dat huis voorbij en bleven allen die achter het bloed verkeerden in leven. En nu heb ik eens ergens gelezen waarom ging die engel nu aan dat huis voorbij om dood en verderf te zaaien. Omdat de dood al binnen geweest was. Dat is het geheim. Dat paaslam was geslacht in de plaats van al degenen die in dat huis verbleven. Oh, dan rijst als het ware bij die deur het kruis van Golgotha op. Het bovendorpel, dat is de paal die naar boven steekt. En de zijposten, de armen van het kruis. En nu hebben wij zo nodig om op dat kruis te zien. Want alleen in het zien op Jezus ligt u en mij behoud. Hoe zullen we anders van onze zonden bevrijd worden en rechtvaardig voor God gerekend worden? Hij alleen is het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Paulus zegt het zo prachtig. Hij is ons Pascha. En zeggen we dit nu, Paulus in het geloof, na. Weten we nu wat het is om onze handen te leggen op dat offer van Christus? Of u het nou daar legt, op de avondmaalstafel waar zijn gebroken brood en vergoten bloed zichtbaar aanwezig is, tastbaar aanwezig is, of uw handen mag leggen op het offer van de doop. Dat bloed reinigt van alle zonden. Als ik op beide zie, dan zeg ik: Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. En zo we dat maar nog nooit deden, gemeente, dan worden we nu opgeroepen om dat te doen. Oh, dan is dit woord de zalf waarmee de Heilige Geest uw ogen zalft. Op dat we zouden zien hoe zondig en onrein. Om nu de preek nog maar 10 minuten oud is, al gebruik te maken van dat bloed der verzoening. Zo mooi verwoord in een bekend lied. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu. En reinig mijn hart. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort mijn bede tot u. En omdat het Joodse volk maar nooit zou vergeten hoe zij alleen op grond van dit bloed in vrijheid gesteld zijn geworden, heeft de Heer zelf dat Pascha, dat de Heer Jezus hier gaat vieren, zelf ingesteld tot een eeuwige inzetting, zo lezen we in Exodus 12. Dus ook in de tijd van Jezus was het het voornaamste feest. En dat werd dan vooral gevierd in Jeruzalem. Nu, hij is inmiddels aangekomen. En dan moeten wij ons realiseren dat Jezus daar als kind van 12 jaar oor- en ooggetuige is geweest van het slachten van al die duizenden paaslammen. De bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die spreekt over, in de tijd van Jezus, over 250.000 lammeren voor ongeveer 1 miljoen mensen. Dus Jezus heeft al die bloedstromen zien vloeien. En heel in het bijzonder natuurlijk ook het bloed zien vloeien van het paaslam dat voor zijn familie geslacht is geworden in Jeruzalem. Jozef en Maria konden zelf geen lam betalen, dus de hele familie kocht dan een lam. En dat werd geslacht bij de tempel en vervolgens gegeten, gebraden allereerst natuurlijk, en gegeten in de stad. En daar hebben ze samen, als familie, het Halleel gezongen, de psalm 113 tot 118. En wij weten allemaal hoe Jezus 21 jaar later, als hij 33 jaar is, vlak voor zijn dood, het Pascha met zijn discipelen viert. In ditzelfde Jeruzalem. En dan zelf met het oog op dat lam weet dat hij als dat lam van God geslacht zal worden. De andere dag al. We weten ook hoe hij dan lovend en prijzend zijn lijden en sterven tegemoet gaat. Heel bijzonder, hè? Zie die psalm 113 en 108 tot en met 118 leest en je realiseert dat dat het laatste lied is geweest dat Jezus heeft gezongen. Hier op aarde. Maar in hoeverre heeft Jezus nu als jongen van 12 jaar hier beseft dat het doden van al die lammeren daar in Jeruzalem, dat dat heen wees naar zijn offer, dat hij zelf zou gaan brengen. We lezen in vers 40, dat hij als kind opgroeide en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en dat de genade Gods over hem was. Het is opvallend dat je in Lucas 2, eigenlijk in het hele hoofdstuk, te maken hebt met Jezus als kindeke en als kind. Zelfs in vers 40... wordt hij nog kindeke genoemd. En in vers 43 al kind. En vervolgens ook Maria spreekt hem aan als kind in vers 48. Bovendien merk je ook aan de angst waarmee Jozef en Maria hun kind zoeken, dat Jezus nog echt een kind is geweest. Dat kwijt kon raken kennelijk. Zo hebben ze dat ervaren. Dus nog geen enkele trek van volwassenheid. Absoluut niet. Maar, nogmaals de vraag, wist die 12-jarige Jezus nu dat hij zelf dat te slachten paaslam was? Wist hij bijvoorbeeld als kind al dat Jesaja 53, dat handelt over de lijdende kracht des Heeren en de man van zwart, en hij was? Als hij dat las, met zijn ouders of alleen, dat hij als een lam ter slachting geleid zou gaan worden om de zonde van de wereld weg te dragen. Wist hij als 12-jarige Jezus dat het God behaagd heeft om hem te verbrijzelen? Dat wat zijn mensheid betreft. Wist dit kind als mens dat hij God was? God uit God? Licht uit licht? Waarachtig God uit waarachtig God? Geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader? Kan een 12-jarig kind zo'n diep ingrijpende wetenschap kennen? In Johannes 16, wanneer Jezus spreekt tot zijn discipelen over zijn heengaan, dan zegt hij dit tegen zijn discipelen. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Nou, ik denk dat dat hier aan de hand is. Een 12-jarig kind kan zulke dingen van zo'n geweldig gewicht nu nog niet dragen. Hij weet het gewoon nog niet. Weet u wie een sleutel aanreikt om dit te verstaan? Calvijn in zijn verklaring van Hebreeën 4 vers 15. U kent die tekst allemaal. Dat hij ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En dan zegt Calvijn zo mooi, dan begrijpt hij daaronder zonder twijfel ook dit, dat zijn ziel eenmaal aan onwetendheid onderworpen is geweest. Heilig onnozel, onkundig, zoals kinderen alles moeten leren. Papa en mama zeggen, je eerste stapjes zetten. Kortom, alles wat je niet weet, leer je gaandeweg. Paulus zegt het ook zo mooi in 1 Korinthe 13. En nou luisteren met het oog op Jezus. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar toen ik een man geworden was, heb ik teniet gedaan dat wat van een kind was. Zo heeft Jezus zich ook ontwikkeld. Hij was niet een goddelijk wonderkind, maar een heel gewoon kind met dit verschil, dat hij nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Het feit dat in dit schriftgedeelte dat we hebben gelezen eerst gezegd wordt in vers 40 dat hij gesterkt werd in de geest, dat wil zeggen dat hij niet alleen lichamelijk groeide, maar dat ook zijn geestelijke kennis toenam. En dan staat er in vers 52 nog dat hij toenam in wijsheid en hier in vers 40 werd hij vervuld met wijsheid. Dat maakt ons dus duidelijk dat hij gaandeweg in de loop der jaren inzicht kreeg in het kennen van God en het kennen van de Heilige Schrift. En dan ook de plaats die hij in zou nemen in dat heilsplan van God met u en mij. En tenslotte zegt dan dit vers hier, dat de genade van God op hem was. Moeten wij van ons en onze kinderen belijden dat wij in zonde ontvangen en geboren worden? En dat wij kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden? Dit kind blijkt dus al van de moederschoot af het voorwerp geweest te zijn van Gods liefde. Gods genade was op hem. Het was Gods troetelkind. Het was zijn geliefde zoon in wie hij zijn welbehagen heeft. Een gunsteling van God. Nou, dat Jezus uit liefde tot deze hemelse vader hier in Jeruzalem verblijft, dat blijkt uit het vervolg. De dingen van zijn vader hebben hem zo in beslag genomen dat als het feest afgelopen is, hij er zelfs geen moment aan gedacht heeft om met de pelgrims mee naar huis te gaan. Nergens immers voelt hij zich thuis zoals hij zich hier voelt. Hier wordt de omgang met zijn hemelse vader verdiept en verrijkt in het onderzoeken van de schriften. Geen wonder dat hij maar niet kan scheiden van deze heilige plaats en achter is gebleven in de tempel. Hij bevond, zo lezen we, zich te midden van de leraren, zittende tussen de rabbies. Hij zit ademloos te luisteren. Je moet goed de werkwoordsvormen in u opnemen die hier gebruikt worden. Zittende, horende en ondervragende. Dat zijn allemaal tegenwoordige deelwoorden die aangeven dat hij steeds maar bezig is geweest met zitten en horen en ondervragen. En met name zijn spreken, zijn vragen die hij stelt, maar ook de antwoorden die hij geeft, hebben op de rabbies diepe indruk gemaakt. En de rabbies, zo lezen, hebben zich verbaasd, verwonderd, ontzet over zijn verstand, beter vertaald over zijn begrip van de dingen. En ook de antwoorden die hij gaf. Jezus is echt een bijzondere leerling geweest die zijn leraren voortdurend verwonderd deed staan over zijn geestelijke kennis en inzicht in geestelijke dingen. Hier ligt eigenlijk al wat op wat later van hem gezegd wordt als hij als rabbi zelf leert. En ze versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Later,
zal hij zelf tegen zijn discipel Filippus dit zeggen. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Al dan is hij zich dat ten volle bewust geworden. Maar hier horen we hoe die Vader zijn werk doet in hem. Zonder dat hij waarschijnlijk ten volle heeft beseft hoe dat alles werkte. De woorden, zegt hij dan, die ik tot u spreek, die spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft. Dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben. En de Vader in mij. Wat je hier wel merkt, is dat Jezus zich zo bijzonder thuis voelt. Hier is hij in zijn element. Die feestdagen zijn voor hem tot een heilig genot geworden. Wat je zo merkt, is dat hij er maar geen genoeg van krijgt. Het einde van het paasfeest wordt voor hem het absolute hoogtepunt. Bij Vader thuis. Hier is het kind Jezus als het ware spelende voor het aangezicht van de Vader. Hier heeft de Vader vermaak in zijn Zoon. En de Zoon heeft vermaak in zijn Vader. Nou, dat heerlijke beeld nu, wat we zo proberen te schetsen voor u en voor jou. Dat hier als het ware in die tempel, bezig zijn in de schrift, in de schoot van de Vader verblijft. Dit heerlijke beeld, dat wordt dan, ja, ik durf haast te zeggen, wreed verstoord door een boze moeder die daar binnenkomt. Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie uw vader en uw moeder, hebben u met angst gezocht? Als we meegenomen zijn in de prediking en zomaar stilletjes hebben zitten luisteren en genieten van de dienst van Christus aan zijn vader. O, wat klinkt dan dat woord van Maria heftig, nietwaar? Hier mag hij nog zo onbekommerd, zonder het diepe besef van wat hem allemaal in Jeruzalem te wachten staat, verkeren. Onbezorgd genieten van zijn vader. En dan die moeder die daar op deze wijze tussenkomt, als het ware. Ik wil tegen alle kinderen in de kerk en onze jongeren iets zeggen. Heel speciaal. Het is aan jullie, en zo is het met alle kinderen, niet eigen om de Heere lief te hebben. Dat is heel erg om dat te zeggen, maar het is wel zo. En als je de Heere wel lief hebt gekregen, hoe klein je ook bent, dan zal de Heer je ook meer en meer leren. Wat een wonder dat het is, dat het ook jou mag gelden. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Dan huil je misschien wel eens vanwege Gods goedheid voor jou. Omdat je ook weet dat er hier in je hart vaak zoveel dingen leven. En vaak ook naar buiten komen. Die niet deugen. Die in fel contrast staan met de Heere liefhebben boven alles. En je naaste al jezelf. En nou zit daar in de tempel een mens zoals jij. Zonder zon. En die mag genieten van God. Van zijn hemelse vader. En weet je, zodoende wil hij met zijn heilige onschuldige leven al de zonden, ook van onze kinderjaren, geheel en al bedekken. Dat zou dus ook betekenen dat, stel je voor, God verhoede het, maar stel je voor dat je jong zou moeten sterven als kind van 12, 13. Dat je op deze Jezus mag zien hoe hij voor jou plaatsvervangend
alle gerechtigheid heeft volbracht, die er voor jou te volbrengen is bij God. En als je als kind nu nog nooit de toevlucht tot de Heer Jezus hebt genomen, dan wil ik je toch nu zeggen, doe het nu. Je wordt er hartelijk door de Heer toe uitgenodigd. Ik was 2 weken geleden bij een broeder van me, ook een vriend, een broeder in de Heer. En wij hadden samen een geestelijk gesprek. En toen vertelde hij dat hij een vader en moeder had gehad, ze zijn beide al bij de Heer, die zo'n vreugde hadden om naar Gods huis te gaan, naar de kerk. Hij zegt, ik zag als kind al aan mijn beide ouders dat dat nou hun leven was, om naar de kerk te gaan. Ze leefden van zondag tot zondag. Dat hoorde je, dat zag je, dat merkte je. Hij zegt, en ik merkte bij mezelf, ik was 12, want daarom zeg ik het nu, dat ik eigenlijk geen zin erin had. Ik wilde eigenlijk liever niet naar de kerk. Hij zegt, en toen dacht ik, hoe komt het nou dat die mensen dat nou zo graag doen en ik niet? En toen ging hij bidden. Toen zegt hij, Heere, mag ik nou net zoveel liefde tot u krijgen als mijn ouders? En mag ik nou net zo graag naar de kerk gaan als dat mijn ouders naar de kerk gaan? Hij zegt, en weet je wat er gebeurde? 6 weken later gebeurde het. Ik kan het geen naam geven, maar het gebeurde. Ik kreeg liefde tot de Heere en ik kreeg liefde tot zijn huis. En zei hij erbij, dat vond ik zo mooi, het is nooit meer overgegaan. En dat mag ik je ook zeggen. Gods liefde gaat nooit meer over. Want hij zegt het, hij belooft het. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Oh, en nou maakt God ook de kinderen met hun zonden bekend. Dat hebben we ook niet onder stoelen of banken gestoken vanmorgen. Maar we laten jullie niet met de vuiligheid van je leven zitten. We wijzen je op dit lieve kind Jezus. Om nu tot hem de toevlucht te nemen. Mag hij nu jouw stem horen. Net zoals dat jongetje van 12 dat ik je zojuist heb verteld. Want kijk nou eens naar dat kind dat daar zo heerlijk genieten mag van zijn hemelse vader. Weet je waarom hij geboren is? Om zalig te maken dat wat verloren is. En daarvoor moet hij sterven. En ik zei jullie al, dat zal hij hier nog niet geweten hebben. Maar wij weten het wel. En daarom kijk nou eens zo naar dat kind. En zeg, Heer Jezus, u die daar zit, u bent bestemd om voor mijn zonde naar het kruis te gaan. Om als het paaslam zelf geslacht te worden. Weet je dat Maria, en dan kom ik bij de wat rijpere jeugd in de gemeente. Weet je dat Maria, en dan is eigenlijk ook nog maar een kind. Als ze nog maar net zwanger is van Jezus. Wat zingt ze dan? Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij mijn Heer. Mijn zaligmaker noemen. Oh, dan merk je hoe dat meisje gebruik maakt van het kind dat nog maar als een klein vruchtje in haar moederschoot gestalte heeft gekregen. En dat wil de Heer nu bereiken. Opdat wij met de Maria zouden zeggen, mij geschied naar uw woord. Ach, ik denk dat het 2e psalmversje wat je leerde was, wie heeft lust de Heer te vrezen? Als het allerhoogste en eeuwig goed. Nou, dat wordt je dan nu als rijpere jeugd voorgehouden. God zal zelf je leidsman wezen. Leren. Hoe je wandelen moet. Kijk, die belofte ligt eraan verbonden. Wie hem aanroept in de dood, vindt zijn gunst oneindig groot. Maar ik wil ook wat kwijt aan de ouders. En aan de ouderen. En zelfs aan de oudsten. Je begrijpt al waar ik heen wil. Wat die kinderen hier in de gemeente nodig hebben. Hebben wij als ouderen ook nodig. En mag ik nou gewoon in alle eerlijkheid vragen. Zijn de zaken in orde? Kunnen wij zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen? Waar moet dan een antwoord op gegeven worden? Wel op deze vraag. Wat weet gij van de vergeving van zon? Meer nog, wat gelooft gij van de vergeving van zon? Alleen dan kunnen wij zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Alleen dan, als wij mogen geloven dat die volkomen genoegdoening die Christus aangebracht heeft als het paaslam ook mij geldt. Zo al mijn zonden vergeven zijn, ook mijn zondige aard waarmee ik heel mijn leven te strijden heb. En mij de gerechtigheid van Christus schijnt. Wat is dan zo'n gebed na de wet des Heren? O rijke, denk aan het vaderlijk meedoen. Heren waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk oog. Zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade. Om uw goedheid eer te geven. Kind. Wat is dit? Wat een stoorzender is Maria eigenlijk hier, nietwaar? Waar? Van haar uit natuurlijk best te begrijpen. Ze vertrouwde er gewoon op dat Jezus bij de pelgrims aangesloten zou zijn. Ze hebben er nooit hoeven te zeggen, denk erom dit of denk erom dat. Hij deed het gewoon. Hij was altijd op tijd thuis. En anders liet hij het van tevoren wel even weten. Maar hij kon wat later. Maar nou zijn ze een dag onderweg. Ze zijn uit Jeruzalem vertrokken. Ze hebben een dagreis achter de rust. Pelgrims gaan nu stoppen. Men gaat de nacht doorbrengen met elkaar. En dan, ja, waar is Jezus? Nou, dat is paniek. Dat hebben we aan het begin van de preek beschreven. Kind van 12. Kwijt. En wat zullen ze zich schuldig gevoeld hebben? Jozef, waarom heb jij er niet aan gedacht? Ja, Maria, dat kan ik tegen jou ook wel zeggen. Hoe is het mogelijk? Ja, maar hij is er altijd bij. Ja, maar nou niet. En maar vragen. Wie heeft hem gezien? Niemand. Maar dan kunnen ze niet meer op pad. Is er één dag voorbij. Dan moeten ze 's nachts daar overnachten. 'S morgens natuurlijk zo snel mogelijk terug. Maar dat is ook weer een dag. Met z'n tweetjes terug. En dan komen ze s'avonds in Jeruzalem, is alles donker. Kunnen ze ook weer niet gaan zoeken. Geen nacht geslapen, begrijp je wel. En dan de volgende dag op pad. En dan, ja, eindelijk komen ze bij de tempel. En daar zien ze hem zitten. Kind, waarom heb je ons dit gedaan? Je vader en moeder hebben je met angst gezocht. Ach, begrijpelijk. Allemaal snappen het. Het is allemaal emotie. Er staat dat ze verslagen werden als ze hem zien. Kind, wat heb jij ons nu aangedaan? Je merkt wel dat moeder Maria de schuld helemaal bij Jezus legt. Wij hebben jou met smart gezocht. Dus we zijn er getuigen van hoe moeder Maria hier haar kind Jezus bestraft. Ter overstaan van al die mensen die daarbij zitten. Ach, ze begreep het niet. Staat ook zo keurig in vers 50 verwoord. Ze verstonden het gewoon niet. En dat kan dus kennelijk. Dat twee godvrezende mensen als Jozef en Maria, die beide wisten notabene van het wonder van de vleeswording van Christus, dat hij Gods eigen zoon was, hier toch die diepe geestelijke kennis misten. En het moet toch wel hard aangekomen zijn bij Jezus om zo zijn moeder tegen hem te horen. Want Jezus weet dat het geestelijke onkunde is van zijn vader en moeder. Dat moet hem pijn gedaan hebben. Maar dit hoort ook tot zijn lijden. Evengoed dat het tot zijn lijden behoort dat hij broers heeft die niet in hem geloven. Kijk, dat heeft hier als kind van 12 nog niet doorgehad, maar als hij dan eenmaal een jaar of 20 is en hij zijn missie kent en je merkt dan dat je broers hebt die daar totaal niet van willen weten. Dat hij net zo vreemd was aan zijn broers als Jozef. Wij hebben nog niks uit de mond van Jezus gehoord. Helemaal nog niet in de Bijbel. Hij is 12 jaar en dat mondje is nog nooit open gegaan, althans niet dat wij weten. Het is niet opgeschreven, natuurlijk heeft hij gesproken, maar er is nog nooit één letter van op papier gezet. En nou gaat het gebeuren. In die confrontatie met zijn moeder. Nu heeft het Heilige Geest kennelijk goed gedacht om ons allemaal te laten weten. Wat gaat Jezus nou tegen zijn moeder zeggen? Nou, dit is het eerste. Waarom zoeken jullie mij? Het is helemaal niet nodig om mij met angst te zoeken. U kunt toch weten dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Kinderen, letten hierop. Dat Jezus hier, als hij voor het eerst zijn mond open doet, althans nadat wij weten vanuit de schriften, belijdt dat God zijn vader is. Dus dit zien we en horen we nu uit de mond van een 12-jarig kind. Dit is wat hij wist. God is mijn vader. En nou zijn Jozef en Maria zo gefocust geweest op hun eigen ouderschap, dat ze geen oog gehad hebben voor het feit dat dit kind eigenlijk hun kind niet is. Dat het het kind is van de hemelse vader. Jozef is helemaal niet de vader van dit kind. Maria wel, is moeder. Door God uitverkoren om moeder te zijn. Maar als ze maar enigszins hadden beseft dat dit kind hier in Jeruzalem zijnde bezig wilde zijn in de dingen van zijn vader. Ja, dan hadden ze, zegt Jezus, zo ongerust niet hoeven zijn. Let ook op dat moed zijn. Dit is een moeder van de vader geweest. Dit paste dus in de weg die de vader met zijn zoon wilde gaan. Net zo goed als dat hij naar Samaria moest gaan. Zo moet hij hier zijn in de dingen van zijn vader. En dat zou het eerste geweest moeten zijn wat bij Jozef en Maria
opgekomen zou zijn. Wat je hier ziet is de absolute vrijheid van de Zoon. Dat het bij hem zelfs in zijn gedachten niet is opgekomen om niet te zijn in de dingen van zijn Vader. Wij gaan langzamerhand naar het einde van de preek. De eerste woorden van Jezus moet zijn in de dingen van mijn Vader. Kind van 12 jaar. Ter gelegenheid van het Pascha. En nou zijn we 21 jaar later. Dan is hij 33. En dan is hij ook bezig in de dingen van zijn Vader. Dan hangt hij aan het kruis. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo tot zijn heerlijkheid ingaan? Daar hangt die kinderen bezig in de dingen van zijn Vader. En als hij dan alles heeft gedaan wat de Vader van hem had gevraagd. En waarin hij volkomen had bewilligd, zie ik kom, oh God, om uw wil te doen. Als hij dat heeft gedaan, dan zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En nou zou ik zeggen, kijk jezelf nu maar eens aan. Zie op mij en word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Al daartoe sterft de mens Jezus. Opdat hij door zijn godheid dit volmaakte heilswerk door zijn geest aan u en mijn hart toe zou passen. Die schijnbaar machteloze Jezus is God. Opdat hij u en mij zalig zou kunnen maken. Kijk nou eens goed. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, Heer, wie dat geloof heeft ontvangen, eerder of vanmorgen, die mag op de prediking zeggen, ja, amen. Trouwe Vader, ja. En kijk de man naar de Zoon. Ja, amen. Trouwe Vader, ja. En nogmaals, kijk de man naar de Zoon. Wij maken staat op uw genade. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt in ons nader niet. Het zegt daar op ons bidderlet, gelovig aan, op het gebed. Amen. Zingen wij het gebed des Heren, 10e vers.
Wij willen in onze voorbeden denken aan de familie Marcus. Woensdag stonden zij aan het graf van een geliefde vrouw, moeder en oma. Laat ons danken en bidden. Heere, laat het onderwijs vanuit de schriften ons tot een eeuwige zegen zijn. De schriften zijn het die van u getuigen. En wij doen wel indien wij daarop acht geven, als op een licht schijnende in een duistere plaats. O, wat is het toch nodig dat u ons verlicht door de Heilige Geest, omdat wij die geheiligde kennis van zonde en genade zouden mogen ontvangen. En aan u zal het niet liggen, Heer. U hebt ook vanmorgen weer zo kennelijk tot ons willen spreken. En u bent aan niemand van ons voorbij gegaan. En we bidden u ook hartelijk of dat wij zo uw stem hebben mogen horen, heel persoonlijk, gericht aan ons adres. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. O, alleen zo zal de liefde tot u en de liefde van u gekend worden. En dat is een kennis die nooit meer teniet gedaan kan worden. De kennis die we van u ontvangen hebben zal alleen maar meer en meer worden naar uw eigen belofte. Heren, geef ons die genade. Omwille van hem, uw lieve zoon, de Jezus Christus, die vanmorgen in de prediking zo nabij is gekomen, als een kind van 12 jaar. We mogen u toch ook hartelijk bidden voor alle kinderen en jongeren in de gemeente. Laat dit woord ook verstaan zijn geworden door de kinderharten, meegenomen als een gouden kleinoot in het hart, zoals Maria ook als zo'n jong meisje al deze dingen bewaarde in haar hart, overleggende die. Ze was er steeds mee bezig. En dat bedoelt u ook. Het leven met u, elke dag maar weer. 'S Morgens, overdag en ook weer 's avonds en 's nachts als we ons te rusten leggen. Dat het leven ons Christus mag zijn. Dan is ons sterven winst. Wij bidden u voor de familie Marcus die deze week aan het graf stonden van een geliefde vrouw en moeder en oma. O, naar wij hoorden mocht het sterven voor haar winst zijn. En wat is dat een gezegend goed. Dat nooit meer vergaat. O Heere, laat dat ook de troost zijn. Voor de nabestaanden. Het is ontzettend om een vrouw en moeder en oma naar het graf te dragen. Maar wat een verschil. Of we mogen weten dat ze een gekende van u was. Een liefhebber van de Heere Jezus Christus. Als we mogen weten dat ze zat aan de voeten van Jezus zoals Maria. Dat dat goede deel had uitgekozen. Dat van haar, zo staat het er toch, niet zal worden weggenomen. Dat is de garantie die u erbij geeft zelf. Wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Omring zo deze familie. Met uw genade. Opdat ze tot diezelfde Heer Jezus als hun moeder de toevlucht nam, de toevlucht mogen nemen. Wij mogen u bidden voor de kinderen, voor allen die onderwijs geven, die de kinderen mogen wijzen op inderdaad het allerhoogste en even goed. O, we hebben gehoord dat Jezus ook steeds meer toenam in kennis en dat is ook voor ons nodig. En wij danken u dat er nog onderwijs mag zijn, dat er nog christelijk onderwijs mag zijn.
Geef allen die daarin werkzaam zijn de hulp van uw Heilige Geest. Dank ook dat wij nog in vrijheid mogen leven, Heer. Maar wat komt het alles onder druk te staan? Wat zijn we opgeschrikt door de verschrikkelijke gebeurtenis? Wat hebben we ook weer gezien, dat de haat tegen uw bondsvolk Israël daarin ook een voorname plaats inneemt. Dat volk dat bij u geliefd is en uitverkoren, gehaat in deze wereld, alle eeuwen door al, tot op de dag van vandaag. En steeds meer in het nauw gedreven lijkt te worden, ook door de westerse wereld, helaas. Ach, wij kunnen en mogen gelukkig nog voor uw volk bidden, Heer. Denk aan uw belofte. Belofte waarvan er geen een ter aarde zal vallen, maar u zult doen naar dat u beloofd hebt. We denken aan al degenen die in rouw gedompeld zijn geworden deze week. Wat de verschrikkingen. En ook hen die de verschrikkingen zelf aan de lijf hebben ondervonden, misschien wel voor hun leven getraumatiseerd zijn geraakt. O God, juist in dat geseculariseerde Frankrijk, waar nauwelijks nog geloof gevonden wordt, laat toch juist ook de boodschap van het evangelie nog troost bieden, te midden van de vrijheid, gelijkheid en broederschap, die kennelijk alleen maar voor dit volk voornaam is. Om nu die ware vrijheid te kennen in Christus. Die ware broederschap in Christus. En die ware gelijkheid, ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Opdat wij van de diensten van deze oudste broeder gebruik zouden maken. En Heere, weer al dat gruwelijke kwaad keren. U alleen bent machtig. Wat doet een protestdemonstratie van een miljoen mensen? O, dat er eens een miljoen zouden schreeuwen naar de hemel. Gij zonen Davids, ontferm u ons. Wat zouden we er goed mee zijn? We mogen u bidden voor het werk van de evangelisatie wereldwijd. We mogen er onze gaven voor geven. O, daar zijn nog steeds weer mensen die zich geroepen weten om over de grenzen heen de boodschap van Christus uit te dragen. Bewogen met zondaren die van dit evangelie verstoken zijn. Heere, dank voor wat u gaf. Ontferm u over deze gemeente, voor jong en oud, over de dienaar die u hier hebt gesteld. Maak uw weldaden wonderbaar. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 86. De versen 6 en 8.
Gemeente, gaat hij in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heer, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.